Ik weet niet of iemand gisteren toevallig naar de kroning gezien heeft van prins Charles. Wat mij daar opnieuw optrof was hoe in die hele kroning eigenlijk het ging om Jezus en hem alleen. En dat het meest heilige moment in die kroning was toen hij gezalfd werd met olie als teken dat Gods geest over hem heen zou komen om hem uiteindelijk ook te leiden in het werk wat hij zou doen. En ik weet, een deel is traditie en dat soort dingen, maar toen ik er naar keek, dacht ik, dat zijn mooie tradities. En iedereen die daar zat, werd erbij. En de premier van Engeland, die hindoe is, las de schriftlezing. Toen dacht ik, hoe kan God daardoor heen werken, toch op zijn manier. Ik vond het mooi om dat gewoon met elkaar weer te zien. We hebben een uitdrukking sinds een paar jaar in Nederland, die heet voor en na corona. Voor en na corona. We hebben het altijd over. En we hebben het ook een andere uitdrukking. We praten over het nieuwe normaal. Nou, toen ik over Pasen dacht, dacht ik, eigenlijk bij Pasen heb je ook voor en na Pasen. Toch? En we hebben daar ook over het nieuwe normaal. Want in het nieuwe normaal, wat in het Oude Testament minder was, speelde de geest plotseling een hele nieuwe manier waardoor die doorwerkt. Ik zie zelfs in dat Bijbelgedeelte wat we lezen rondom Pasen, lezen we zelfs dat de discipelen in quarantaine waren. Dan niet vanwege ziekte, maar vanwege het feit dat ze doodsbang waren voor hun omgeving. En ze waren geïsoleerd. En wat ik zo mooi vind is dan, als je dat evangelie opnieuw leest, is dat Jezus dan op een bepaald moment binnenkomt bij hen en dan zegt hij, ik wens jullie vrede toe. En ik wil vanmorgen tegen ons allemaal zeggen, ik wens jullie Gods vrede toe. Op de plek waar je nu bent, in de situatie waar je nu bent, ik wens je Gods vrede toe. Shalom. Dat is een woord wat betekent dat de vrede is, dat alles op zijn plek komt. Niet alleen dat je geen oorlog hebt, maar dat alles op zijn plek komt. En dat zou ik je vanmorgen willen toewensen. We gaan vanmorgen lezen, want wat ik net zei, dat was de eerste ontmoeting van Jezus. Maar ik wil gaan lezen een paar gedeeltes uit Johannes 21. Johannes 21. En in Johannes 21 begint met deze woorden. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. En het grappige is, dat woord hij verscheen betekent letterlijk, hij openbaarde zich. Hij kwam tevoorschijn. Hij was er al die tijd, maar op een bepaald moment liet hij zich zien. En het gebeurde als volgt. Blijkbaar vindt God het zo belangrijk dat hij expliciet laat opschrijven wat er daarin gebeurt. Johannes 21. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat betekent tweeling, Nathanael uit Cana uit Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. En Petrus zeide, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. En hij riep, hebben jullie soms nog wat te eten? Hebben jullie nog wat gevangen? En ze antwoordden, nee, antwoordden ze. En Jezus zegt, dan gooi het net aan stuurboord uit, riep Jezus, dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en het zat zo vol vis in dat net, dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Petrus hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. En zodra Simon Petrus dat hoorde, schort hij zijn bovenkleed op, meer had hij niet aan en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze op land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. En Jezus zeide, breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Er zat vol grote vissen, wel geteld 153. En toch scheurde het net niet. En Jezus zei tot hen, kom, eet iets. En geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf het ervan. En hij gaf hen ook de vis. Dit was nu de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen, nadat hij uit de dood was opgestaan. Tot zover. Nadat Jezus verschenen was aan Maria, op die paasmorgen, had hij tegen Maria gezegd, zeg tegen de discipelen dat ze mij straks ontmoeten bij het meer van Tiberias. En op een gegeven moment waren er 7 van de anderen, ik weet niet of ze er al waren, de anderen waren, of die nog onderweg waren, maar 7 van hen waren bij het meer van Tiberias en wachten op Jezus. En ik moet je eerlijk zeggen, nadat ze een tijdje gewacht hadden, en die zon die schijnt zo'n beetje over het water, en ze zien daar ergens die boten van hun nog liggen, denken ze, ja jongens, we kunnen net zo goed 2 dingen tegelijkertijd doen. Laten we gewoon wachten en vissen tegelijkertijd. Ja toch, dat is toch praktisch? Multitasken, gaan we gewoon doen. En de andere discipelen gingen gelijk mee, want die hadden het ook altijd. Die vonden wachten toch ook niet zo lekker. En ze wachten niet, ze gingen vissen. En de Bijbel heeft het net gezegd, ze vingen de hele nacht niets. Nou is 1 ding om de hele nacht niks te vangen. Het 2e is dat iemand anders het ziet. Ja toch? En dan staat er ergens een vreemdeling aan de kant. En die roept van ver weg. Hé jongens, hebben jullie misschien nog iets te eten? In een van de andere vertalingen staat. Hebben jullie toevallig toespijs? Dat zijn zulke kleine ondermaatse visjes. En ze moeten bekennen. Wij met al onze ervaring hebben geen kleine visjes, ondermaatse vissen gevangen. Wij hebben die niet. En wat me zo trof in dit Bijbelgedeelte toen ik dat las, was 2 dingen. Aan de ene kant een groep mensen die het moeite heeft om te wachten. Herken je daarin? Dat je zo'n moeite hebt om te wachten? Weet je wat ik zo lastig vind? Bijvoorbeeld, ik zei een voorbeeld nog maar. Als ik bid, dan verwacht ik eigenlijk wel binnen een bepaalde periode een antwoord, of niet? Ja. Mijn vrouw heeft op dit moment een ischias, wat waarschijnlijk toch een hernia gaat worden. En dat ging 3 weken lang langzamerhand goed. En net vorig weekend, van vrijdag of zaterdag, krijgt ze zo'n ontzettende pijn. Dus om 2, 3 uur 's nachts schilt ze het uit van pijn. En ze roept, Hashem! En ik weet wat dat betekent, bid voor me. En je bidt, en je wacht. En je bidt, en je wacht. En er gebeurt niets. Er gebeurt niets. En dat is heel lastig. Als je vrouw pijn ziet lijden en er gebeurt niets. En dan gaat dit hier draaien. En op een gegeven moment dacht ik, ja, wat moet je doen? Dus ik heb mijn hand op de been gelegd. Ik denk, misschien helpt dat. En ik bid nog een keer en ik bid nog een keer. En er gebeurt niets. En voor 2 uur lang heeft ze enorm pijn. Totdat ze uiteindelijk in slaap valt. Wachten. De volgende ochtend had ze nog steeds pijn. En dan moet ik denken aan deze geschiedenis waarin Jezus ziet dat de discipelen een hele nacht bezig zijn te worstelen en niks vangen. Maar hij is er wel. Maar op een of andere manier laat hij zich niet zien. Op een of andere manier liet hij zich ook niet zien aan mijn vrouw. En zaterdagmorgen, maandagmorgen zijn we naar de arts gegaan. Dan krijg je hele zware medicijnen die niet helpen. En gisteren voor het eerst keken we elkaar aan en zeiden ze, is dit nou een gebedsverhoring wat er nu gebeurt? We durfden het bijna nog niet te wachten. Laten we nog even wachten. Die twijfel, die worsteling die je kan hebben. Maar de pijn is er gelukkig minder. Het is draaglijk. En daar zijn we blij mee. Wat ik zo mooi vind in het Bijbelgedeelte is, ik zei al, wachten vinden we best lastig. En ik heb wel 1 ding ontdekt. 1 van de redenen waarom ik soms moet wachten, is omdat ik dan iets mag leren van hem wat ik nooit eerder geleerd heb. En daarom laat de Heer mij soms ook wachten op bepaalde dingen. En wat me ook opvalt is dat als hij zichzelf openbaart, hij dat elke keer op een andere manier doet. Ik kan niet keren op datgene wat in het verleden gebeurd is. Maar dat hij elke keer op een andere manier weer wat verhoort. Ik weet dat ik een groot project had, waar ik op een gegeven moment een groot evangelisatieproject had en alle financiën waren rond. En op het laatste moment, terwijl alle verrekeningen al binnenkwamen, trekt de sponsor zich terug. En laat mij zitten met 60.000 euro schuld. En je bidt, en er gebeurt eerst niks, totdat 2 mensen hiervan horen en op 1 moment is al het geld bij elkaar. En dan denk je, kijk hier, zo hoort het. Als je dat elke keer zo doet, maar op een of andere manier zegt de Heer, ik doe het niet elke keer zo. Ik doe het gewoon op mijn manier, op mijn wijze en ik doe het anders dan jij denkt. En ik denk dat het zo mooi is om dat te doen. Maar 1 ding is waar, Matthäus 7 zegt, zoekt en gij zult vinden. Dus als ik hem zoek, zal ik hem op een of andere manier vinden. Maar wel op zijn wijze, op zijn tijd. En elke keer is weer anders. En weet je wat me ook opvalt? Het went nooit, hè, wacht op de Heer. Het went nooit. Het is nooit dat je zegt, nu heb ik helemaal door hoe het werkt. Het went nooit. Wat ik zo mooi vind is dat Jezus daar staat aan de kant. En bijna altijd als Jezus een gesprek met mensen heeft, begint hij met een vraag. Moet je maar eens opletten hoeveel keer in de Bijbel staat dat hij met een vraag begint. En hier begint hij eigenlijk met een vraag om ze aan het denken te zetten. Om ze even te bepalen bij de positie waar ze zijn. Jongens, hebben jullie misschien iets te eten? Want je vist niet om vissen te vangen, je vist zodat mensen kunnen eten. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, hij vraagt hen, wat is nou de opbrengst van een hele nacht zwoegen? Niet zoveel. Oh ja? Of eerlijk gezegd, heer, eigenlijk helemaal niets. Wat is de opbrengst van een hele nacht zwoegen? Ik kan de vraag ook anders stellen. Als Jezus ons vanmorgen een vraag zou stellen, zou je ons misschien de vraag stellen, wat is nou de opbrengst van al dat geestelijk zwoegen wat je hebt? Wat is daar nou het rendement van? Wat is nou hetgene wat je daar mag hebben? Als wij, je zei het net, als we straks bij de Heer komen, dan mag je wandelen door die prachtige weide. Maar misschien zal hij ook tegen je zeggen, wat is nou de geestelijke opbrengst van al dat zwoegen wat je met elkaar gebracht hebt? En ze moeten zeggen, Heer, we hebben een hele nacht gezwoegd en we hebben niks gevangen. Het bijzondere is dat de Heer dan niet zegt, nou eigen schuld. Dan geeft hij hun nieuwe marsinstructies. Hij introduceert het nieuwe normaal. En het nieuwe normaal bestaat uit twee dingen. Vissen op een moment dat het niet logisch is. Overdag vis je niet, je vis 's nachts. Dat is één ding. En de tweede is, je vis door het net aan de andere kant te gooien. Dat is het nieuwe normaal. Nou, ik weet nog dat ik hier voor de eerste keer over preekte. En een oude vissersman kwam naar me toe, die zegt, meneer Poppen, zegt hij, u heeft het niet begrepen. Hè? Dat is heerlijk als mensen dat tegen 8 jaar zeggen. Ik was denk ik een jaar of 30, hij was tegen de 80, dus dan mag hij dat zeggen. Hij zegt, meneer Poppen, u heeft het niet begrepen. Hè? U snapt helemaal niks over dat net aan de andere kant gooien. Ik zeg, nee, ik snap er echt niks van. Ik weet alleen dat het de andere kant is. Het was niet rechts van links. Dus zegt hij, en deze nieuwe Bijbelvertaling heeft het er expliciet neergezet. Die spreekt over stuurboord. Er is in die tijd niemand die aan stuurboord vist. Weet je waarom niet? Omdat een stuurboord zit een stuurriem. En je kunt alleen maar een stuurboord vissen als je je stuurriem binnenhaalt. Nou, in het meer van Tiberias is er geen één visser die dat doet. Want daar kan zo in één keer een storm komen en heb je geen stuurriem, dan dobbel je daar stuurloos. Dus dat doe je dus nooit. Dus een interessante vraag komt er weer. Jezus vraagt aan vissers die verstand van vissen hebben, om hun stuurriem binnenboord te houden en het net aan de andere kant te gooien. In een gebied wat ze door en door kennen. En op een of andere manier doen ze het. En de opbrengst is overweldigend. En als ik daarover nadenk, denk ik, dit is zo ontzettend mooie les. Het nieuwe normaal is dat wij leren om onze boot 100% aan hem te geven. Onze stuurriem binnenboord te halen. Het niet zelf te proberen allemaal te doen. En te dobberen op ons meer van Tiberias. In de verwachting dat hij ons overvloed gaat geven. Want dat is wat hier gebeurt. Hij geeft ons overvloed. Is dat niet mooi? En ik moet u eerlijk zeggen, ik vind het helemaal niet moeilijk om een stuurboord binnenboord te houden. Onder mijn voorwaarden, op mijn moment. En dan kijk je naar boven en denk je, nou, de komende week geen regen, dit is goed, ik kan nu mijn stuurboord binnenboord. Maar de vraag is, als je dat doet, als de storm wordt voorspeld en dat soort dingen. En de Heer zegt, ik wil toch dat je dat gaat doen. Ik wil dat je gaat leren om in afhankelijkheid van mij bezig te zijn. En wat ik dan zo mooi vind, is de reacties. Johannes die schudt Petrus af en die zegt, het is de Heer. En dan reageren mensen heel verschillend. Hè? Ze reageren heel verschillend op een ontmoeting met Jezus. Petrus is Petrus, die springt gelijk overboord. Die boot is 100 meter van de kant af, helemaal geen zin van, je wordt alleen maar nat. Hij springt gelijk overboord en gaat er naartoe. Johannes kijkt naar Jezus, die kijkt naar de boot en die kijkt naar die vissen. Die denkt, dat is helemaal niet handig overboord te springen, die boot naar de kant met de vissen. Dus die reageert heel anders. Die brengt die boot met vissen aan de kant. Ik vind het zo mooi. Twee totaal verschillende reacties op een ontmoeting met Jezus. Maar even een pols om. Wie van jullie lijkt wat meer op die Petrus, die gewoon als hij hoort, het is de Heer gelijk overboord springt? Er zit hier maar één Petrus. Twee Petrus, drie of vier. Ah, ze komen langzaam naar voren. Dus wie lijkt wat meer op Johannes? Ja, die denkt, zou jij die boot met ook naar voren? Het grappige is, als die boot alleen maar aan de kant is en er moeten vissen gehaald, dan is weer Petrus de vissen gaat halen. Hij kan het niet laten. In plaats van die boot aan de kant gebracht, mag hij ook die vissen halen. Nee, dat kan hij niet. Ik vind dat zo'n mooie gedachte. Jezus doet het op zijn eigen manier. En dan komen ze aan het land en dan is er een houtvuurtje en dan is er een brunch. En alles is aanwezig. En Jezus nodigt uit voor de maaltijd. En ik moest gelijk denken aan die tekst uit Openbaringen 3 vers 20. Zie ik staan de deur en ik klop. En indien iemand de deur opent en mij uitnodigt, zal ik een maaltijd met hem houden. Jezus verlangt om maaltijd met ons te houden. Ik vind dat zo mooi. Maar wat me daarbij opvalt is dat hij niet wil dat we met lege handen komen. Want dan zegt hij dit. Dan zegt hij, neem... Even erbij pakken. Hij zei, toen ze een landgenoot zagen ze een vuurtje met vis erop liggen. Jezus zei, breng over wat van de vis die jullie gevangen hebben. Elke keer als ik dat lees, denk ik, wie heeft die vis gevangen? De discipelen. Als reactie op het geloof in Jezus. En Jezus zegt, ik wil je niet ontmoeten, het gaat me om jou. Maar ik wil tegelijkertijd, vind ik zo mooi, wil ik met je nadenken. En ik wil er ook delen in de geloofsvrucht die je hebt gekregen. De vrucht die je hebt gekregen doordat je uiteindelijk aan het werk bent gegaan met de dingen die ik gekregen heb. Kun je voorstellen, hij verlangt er gewoon naar dat je hem vertelt. Hoe je geworsteld hebt met sommige dingen. Hij vertelt gewoon dat je vertelt over de overwinningen die je hebt zien in je geloofsleven. En zegt, deel dat met mij, want daar ben ik blij mee. Daar krijg ik vreugde van als ik dat hoor. Dat bijna hetzelfde als een kind vertelt, terugdenken hoe zijn verjaardag was. En alles wat jij gepland ging niet door, want het ging toch anders. En dan vertelt hij iets. En hij vertelt het. En als ouders kun je gewoon blij zijn als je het enthousiasme van het kind ziet, of niet? Nou, wanneer is nou de laatste keer dat je tegen God verteld hebt de dingen die je met hem meegemaakt hebt? Gewoon de mooie, leuke dingen die je meegemaakt hebt. Dank je wel, de Heer. Wat is dat zo mooi om dat mee te maken, om dat te zien, om dat te proeven of te delen van een geluid verhaal wat je van anderen gehoord hebt en daarin te genieten. En dan heb je die maaltijd. En bij de maaltijd is het stil. Ze zitten daar. Ze weten dat het Jezus is, maar ze weten eigenlijk niet wat ze ermee aan moeten. Heb je wel eens een moment dat je bij Jezus bent en eigenlijk niet weet wat je ermee aan moet? Dat je eigenlijk niet eens weet wat je moet zeggen? Omdat je zo overweldigd bent door zijn aanwezigheid? Of gewoon, ja, daar zitten en ik zeg, ja, wat moet ik zeggen, Heer? U bent er, ik begrijp het niet allemaal. Ik begrijp niet eens wat er net gebeurd is. Maar u bent er, dank u wel. Dat we daar gewoon weer mogen luisteren en daarmee mogen zijn. Gewoon stil zijn. Ik hoop dat we voldoende tijden hebben om stil te zijn en bij hem te zijn. En bij hem te zitten. En gewoon ons door hem te laten leiden. En dan, als de maaltijd klaar is, dan zien we dat Jezus en Petrus even een wandelingetje gaan maken. Jezus en Petrus hebben elkaar ontmoet op de Pinkstermorgen. Of de Paasmorgen. Dus morgens vroeg ze hebben elkaar ontmoet. Dus er is blijkbaar op dat moment iets gegaan. We weten dat doordat er op een gegeven moment verteld wordt dat hij verschenen is aan de vrouwen en aan Petrus. Dus Petrus en Jezus hebben elkaar ontmoet. En ik denk dat ze elkaar in de ogen hebben gekeken en dat Petrus de genade heeft ontvangen van de Heer. Maar er is één ding om te leven vanuit genade. Er is een ander ding om een volgeling van Jezus te zijn die de opdrachten van Jezus mag uitvoeren. Dat is heel moeilijk. En dan zien we die twee daar wandelen. En dan is Jezus die de vraag stelt. Zei Simon Petrus, Simon zoon van Johannes. Heb je mij lief meer dan de anderen hier? En dan gebruikt Jezus een speciaal woord. Hij zegt, Petrus, hou je van mij met agape-liefde. Agape-liefde is dat je van iemand houdt ondanks. Niet ondanks alles wat er gebeurd is, ondanks het meest belangrijke. Je houdt van iemand omdat je van hem houdt, ondanks. En Petrus' antwoord is, Heer, u kent mij. U weet dat ik van hem hou. En dan vind ik het zo mooi, dan zegt hij, en dan vind ik het zo mooi, hij zegt, Heer, ik hou met u met phileo-liefde. Ik hou met menselijke liefde. Ik hou met al het menselijke wat ik heb. Maar ik kan niet van u houden zoals u daar zegt. Met agape liefde. Dat is voor mij te groot. En dan kijkt Jezus naar me en zegt hij, wijd mijn lammeren. En de tweede keer zegt hij, Petrus, hou je van mij met agape liefde? En Petrus zegt, Heer, ik kan van u houden met menselijke liefde, phileo liefde. Maar ik kan niet van u houden met agape liefde. En dan zegt hij, wijd mijn schapen. En dan gebeurt het derde. Dan zegt Jezus, Petrus, hou je van mij met phileo liefde. Dit is de situatie. En wat zien we gebeuren? Petrus, Jezus komt naar het niveau waarop Petrus en Jezus elkaar kunnen ontmoeten. En dan zegt die Heer, hij houdt het uit. U weet alles. U weet alles. U weet dat ik met vallen en opstaan probeer u te volgen. Maar ik kan niet van u houden met die goddelijke liefde. Wat is het grote gebod? Gij zult de Heer uw God liefhebben met alles wat in u is. Hoe vaak stel ik God daarin niet teleur? Vanuit mezelf ben ik niet eens in staat om hem lief te hebben met alles wat in mij is. Want er is ook zoveel onheiligheid in mij. Er is zoveel egoïsme nog in mij. Er is zoveel gericht op mezelf in mij. Dus dat lukt me nooit. Maar ik vind het zo mooi dat Jezus dan zegt, ik kom naar beneden op het niveau. Wij vieren straks avondmaal. En het avondmaal is een maaltijd die hij ingesteld heeft voor gebroken mensen. Voor mensen die hem verraden hebben. Voor mensen die hem verloochend hebben. Voor mensen die weggevlucht zijn. Daar is die maaltijd voor. En wij hoeven niet in het avondmaal naar zijn niveau te komen. Hij komt neer op het niveau van ons. Op het menselijk niveau. En we mogen zeggen, ja Heer, u kent alles. Met vallen en opstaan probeer ik u te volgen. En dan zegt hij twee woorden. Volg mij. Volg mij. En weet je wat er opvalt? Dan is Petrus net een mens. Dan kijkt hij om zijn heen, dan zit hij Johannes en zegt, ja mijn Heer, hoe zit het dan met hem? En zegt de Heer, heb je niks mee te maken? Gaat je niks aan? Ik heb het over jou. Volg jij mij. Ik heb niks te maken met al die andere mensen. Dat is tussen mij en de Heer. En als ik wil dat hij blijft leven totdat ik terugkom, dan is het aan mij. Oh, kun je het niet doen. Hou op met jezelf te vergelijken met anderen. Hou op. Volg mij, zegt de Heer. Ja, maar hij dan? Heb ik niets mee te maken. Ik wil dat jij mij volgt. En dat je van me houdt met alles wat in je zit, met vallen en opstaan. En ik weet dat je niet kan wachten. En ik weet dat je in eigen kracht af en toe vist en gewoon niks vangt. Maar daar leer je een hoop van. Volg mij. En die uitnodiging hebben we vanmorgen gewoon zoals we hier zitten. De Heer nodigt ons uit om hem te volgen. Is dat niet mooi? De Heer zegt, volg mij. En het gaat om jou in hem. We gaan een moment stil zijn. Gewoon dat moment wat we net hadden bij Jezus. We gaan een moment nemen, zittend aan het meer van Tiberias, in stilte even met onze Heer. We praten even met hem in stilte. We weten eigenlijk misschien niet eens wat we hardop tegen hem moeten zeggen. We weten alleen, we willen bij hem zijn. We willen gewoon bij hem zijn. Laten we gewoon een moment stil zijn. Staande aan het meer van Tiberias, Heer, stelt u ons vanmorgen ook de vraag. Wat is nou eigenlijk de geestelijke opbrengst van al je inspanning? En dan moeten we heel vaak zeggen, Heer, we zijn vaak zo met onszelf bezig, dat we eigenlijk maar, ja, we moeten zeggen, net als de discipelen, weinig of niets. En dan moedigt u ons aan om ons leven in uw hand te leggen, als een stuurriem binnenboord te halen en op uw wijze en uw tijd te vissen. Te doen wat u van ons vraagt op de plek waar u ons gesteld heeft. Op momenten ons te gebruiken om andere mensen te zegenen, zodat we mogen werken aan een stukje geestelijke vrucht. We danken u dat u naar ons toe bent gekomen, niet alleen met Pasen, toen u aan het kruis hing en de relatie tussen ons verbroken heeft, maar ook dat u van ons vraagt om van u te houden met onze menselijke manier, dat u ons daarin ook tegemoet komt en dat u tegen ons vraagt, hou je van mij met menselijke liefde. En dat we vanmorgen kunnen zeggen, Heer, u kent alles. U weet wat er in ons omgaat, wilt u ons gebruiken. En vanmorgen willen we tegen u zeggen dat we u willen volgen. En u weet wat soms ons weerhoudt om u werkelijk te volgen. U weet wat ons soms weerhoudt om werkelijk onszelf aan u toe te vertrouwen. U weet dat we vaak de neiging hebben dat te doen op momenten dat we zelf ook tegelijkertijd de controle in handen kunnen hebben. Maar u wil dat we op ons geestelijke meer van Tiberias lurven te vertrouwen op u. Met de stuurriem binnenboord. We danken u dat we zometeen ook het avondmaal mogen vieren. Dat we stil mogen staan bij datgene wat u zelf ingesteld heeft. Omdat u daarna verlangt, net als daarbij dat meer van Tiberias, om maaltijd met ons te houden. Uw naam zij geloofd en geprezen. Amen.